Wat is het toch heerlijk om zo samen voor Gods troon te zijn. En dat is een prachtig voorbeeld wat Boudewijn zo gaf over die diamant. Want ik heb wel eens gehoord dat je eigenlijk kunt zien of iets echt of schijn is bij een diamant. Dat je erop kunt bijten en dan is het net alsof je zand in de mond hebt. Dat het dus een beetje zo krast. Of dat je een diamant onder water kunt houden. En als je dan een lamp erop zet, dan is het toch zo dat die diamant fonkelt. En de vraag is nu, hoe kun je nu weten dat iemand nu een christen is, een echte? Dan is mijn antwoord altijd, je moet hem onder water houden en je moet er eens op bijten. En daar gaat eigenlijk ook de bergrede over. Dat we als we onder druk zijn, als we zeg maar geconfronteerd worden met moeilijkheden of ziekte, dingen die we eigenlijk niet zoeken, maar die zeg maar die ons overkomen. Of zoals ik vorige keer heb geschreven of heb gesproken over een vijand liefhebben, of dat je onrecht moet ondergaan. De reactie die bepaalt eigenlijk en laat veel zien wat voor karakter dat je eigenlijk hebt. En ik wil vanmorgen of vanmiddag is het al met u samen echt verder gaan met de bergrede voor de gasten in ons midden. Ik ben zeg maar met een hele serie bezig aan preken over de bergrede. De bergrede wordt zo genoemd omdat de Heer Jezus in hoofdstuk 5 vindt hij dat. Die begint dat Jezus de berg op gaat met zijn discipelen en dat hij dan zijn mond opent en dan komt er een prachtige preek die gelukkig is opgetekend en waar we zo ontzettend van kunnen genieten. En waar ik nu al een jaar zeg maar mee bezig ben, bijna, vanaf oktober 2014. En we zijn nu gekomen aan Matthäus 6, vers 1 tot en met 4. En ik lees u dat voor uit de NBG-vertaling. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dan almoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij almoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw almoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Laten we samen nog even bidden. Vader, we willen u zo bidden dat, zoals Boudewijn ook zei, dat ik grote vrijmoedigheid mag hebben om te spreken en met passie ook uw woorden uit te leggen. Het raakt me altijd zo deze week ook weer om zo met uw woord bezig te zijn en u te zoeken en vanuit die troon van genade om van daaruit echt te spreken. En we willen u zo bidden dat u ook grote vrijmoedigheid geeft in het luisteren. Vader, dat we niet, zoals ik zo vaak bid van deze plek, met een hoofd met vol met kennis naar huis gaan. Maar dat we een ontmoeting met u hebben. En dat we van binnenuit echt mogen veranderen. Naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Wilt u zo alles wat er is voorbereid zegenen, Heer. In de naam en tot verheerlijking van uw eigen naam. Amen. Als je de bergrede zo ziet, vanaf het begin van hoofdstuk 5, dan is daar echt een prachtige lijn eigenlijk in. Het begint met de zaligprediking. Dat de Heer Jezus begint met de zaligprediking. En de eerste zaligprediking is, zalig zijn de armen van geest. En dan wordt er eigenlijk het karakter van een christen wordt er eigenlijk uitgelegd. Datgene wat niet dat u dan zou naar moeten streven, ik zeg dat steeds weer opnieuw, niet dat dat een nieuwe norm is, een nieuwe norm is die u zelf zou moeten halen. Maar het is zo dat wat er in Matthäus 5, 6 en 7 staat, dat is wat God u wil geven. Niet dat u dat zelf moet bewerken, maar dat wat God in u door zijn Zoon Jezus Christus wil eigenlijk bewerken. En dan zie je dat het karakter wat daar beschreven staat in Matthäus 5, dat karakter als dat zeg maar in de maatschappij, als u dan in de maatschappij met zo'n karakter van Christus, zeg maar waar u zich dan ook begeeft, Of dat nu in je gezin is, of dat nu op je werk is, of dat nu in de kerk is, of dat nu zeg maar bij de buren zijn, dan zegt de Heer Jezus, dit karakter wat ik in je wil bewerken, dat is licht. Je bent licht. Niet, er staat niet, word het licht. Je bent het licht. Dat betekent dat je dingen ook zeg maar onthult. Zo staat er ook dat je zout bent. Zout is bederfwerend. Zout is conserverend. En dat betekent dat het karakter wat zo in de wereld wordt uitgestrooid, niet in een zoutpotje moet je zout bewaren, maar zout moet je uitstrooien. En zo moeten christenen echt vanuit zeg maar, dat aangezicht van God uitgestrooid worden in deze maatschappij, dat we echt het zout mogen zijn. En dan hebben we gekeken naar zes keer dat het gaat over gerechtigheid. En die gerechtigheid die daar beschreven wordt, dat is zeg maar een gerechtigheid van vriendelijkheid, van zuiverheid, van eerlijkheid en van liefde. Eigenlijk morele waarden. Maar waar het nu om gaat, is de gerechtigheid in godsdienstig leven. Matthäus 6 is eigenlijk een nieuw hoofdstuk. Dat is niet, zeg maar, in die zin, het hoort tot de bergreden. Maar het is eigenlijk iets wat hier in het onderwijs weer iets nieuws. Dat Jezus iets nieuws gaat uitleggen. En een van de dingen die hij daar laat zien, is dat die gerechtigheid op godsdienstig gebied omvat eigenlijk drie gebieden. Het eerste is het geven van liefdesgaven. Daar gaan we vanmorgen over nadenken. Het tweede is het bidden en het derde is vasten. En als u Matthäus 5, als u Matthäus 6 begint en er staat daar, ziet dan toe dat u gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan heb jij geen loon bij uw vader. Dat lijkt eigenlijk een tegenspraak te zijn met een ander vers wat ik eerst ooit, zeg maar een paar weken geleden heb uitgelegd, van Matthäus 5 vers 16, waar de Heer Jezus eigenlijk zegt, laat die vers maar zien, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Het lijkt er eigenlijk op alsof het zich daar tegenspreekt. Aan de ene kant is het zo dat de Heer Jezus zegt dat we in Matthäus 6 vers 1 dat we de gerechtigheid niet moeten doen voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. En aan de andere kant zegt hij in Matthäus 5 vers 16 dat je wel je licht moet laten schijnen. Hoe is dat nu eigenlijk in overeenstemming te brengen? Want in beide versen gaat het eigenlijk om goede werken. In beide versen gaat het om het doel om wel of niet gezien te worden. Maar, en in het eerste geval beveelt Jezus het aan dat het wel gezien wordt. En in Matthäus 6 vers 1 staat dat dat niet gezien moet worden. Dat het in verborgenheid zal zijn. Om niet door de mensen gezien te worden. Hoe is deze schijnbare tegenspraak eigenlijk op te lossen? Als je de context leest, dan is het zo dat de Heer Jezus die spreekt in Matthäus 5 vers 16. Daar spreekt hij eigenlijk over, eigenlijk laat hij twee aspecten zien van wat er in ons leven eigenlijk kan gebeuren. En eigenlijk gaat het hier over ook, hij belicht iets van ons karakter waar de zonde eigenlijk een rol kan spelen. Hij belicht hier eigenlijk verschillende zonden. En dat wil ik u uitleggen. Het eerste geval is dat het gaat eigenlijk over licht en zout zijn. Dat betekent dat je in je karakter, als je ergens bent op je werk of zo, dat je het verschil gaat maken. En dan zie je eigenlijk heel vaak dat mensen, dat broeders en zusters, ik ken dat ook in mijn eigen leven, dat je laf bent. Dat je eigenlijk, het wordt moeilijk om ervoor uit te komen. Het is moeilijk als je dus in een situatie zit waarin je ervoor uitkomt als er in je omgeving gevloekt wordt. Dat je zegt, joh, weet je, ik vind het niet fijn als je vloekt, want ik ben een christen. Trouwens, je spreekt ook een vloek over jezelf uit. En dat is ontzettend moeilijk om op die momenten, als het erop aankomt, en je ziet het ook in Petrus zijn leven, dat daar zeg maar zo'n slavin hem vraagt, hoor je bij Jezus? Dat hij die vraag gesteld krijgt, hoor je bij Jezus? Dat je eigenlijk dan in lafheid je wil terugtrekken. En dan zegt de Heer Jezus dat we dan net, als het gaat over bederfwerend zijn, over licht zijn, dan zegt hij, dan is het net dat je het moet laten zien. Dat is die valse bescheidenheid. Maar de andere kant is die ijdelheid die er kan opspelen. Weet je, de ijdelheid van dat je wil laten zien hoe goed dat je gerechtigheid is. Als het gaat over geven, over bidden, over vasten, dan is het zo dat we dat eigenlijk in een context meestal doen in de gemeente. Licht en zout ben je in de wereld. En dan is het natuurlijk wat makkelijker om te laten zien, kijk eens wat ik kan. Kijk eens wie ik ben. En ik las in een boek wat ik gebruik voor deze voorbereidingen, dat er staat van, we moeten ons laten zien als we de neiging hebben ons te verstoppen. Weet je, als je de neiging hebt van, het wordt me te heet onder de voeten, want ze zullen gaan zien dat ik anders ben. Ik ben namelijk een volgeling van Jezus Christus. Op het moment dat je gaat terugtrekken, dat je denkt, ja, moet ik nu wel kleur bekennen? Dan is het zo dat God ons aanmoedigt om te zeggen, beken dan kleur, ben dan licht, ben dan zout. Laat het zien. Maar aan de andere kant is het zo dat als we ons moeten verstoppen, dan hebben we de neiging om ons te laten zien. We moeten ons verstoppen als we de neiging hebben ons te laten zien. Dat als je weet van binnenuit, dat je zegt van dit hoort, dit doe ik tot eer en glorie van God, dat je dan het niet laat zien. En daar gaat eigenlijk dit gedeelte over. Want wat Jezus eigenlijk hier zo laat zien, dat we het licht moeten laten schijnen, dat is om Gods eer en Gods glorie te laten zien. En waarom doen we vasten, geven en bidden in het verborgene? Dat doen we ook om Gods glorie te laten zien. En dan gaat vers 2 tot en met 4 gaat over christelijk geven. Over het geven zoals een christen dat doet. Er staat niet als u geeft. Dat is belangrijk. Dat Jezus niet erover spreekt dat als u bidt of als u geeft of als u vast. Want dan heb je nog de keuze om het wel of niet te doen. Maar hij zegt wanneer je geeft. Hij gaat er vanuit dat je geeft. Wanneer je bidt, hij gaat ervan uit dat je bidt. Wanneer je vast, dan gaat hij ervan uit dat je ook daadwerkelijk vast. En dan is het zo dat je dat, zoals in die bergreden het altijd gaat over het motief van ons hart, gaat het hier ook over het motief van ons hart. Op de manier hoe we geven. En nu zijn er drie mogelijkheden die de Heer Jezus hier aanspreekt en die ik met u wil bekijken, wat iets wil inzoomen. De eerste mogelijkheid is dat we geven met het motief om door de mensen geprezen te worden. Het tweede is dat hij aanspreekt, we bewaren de anonimiteit, we doen het in het verborgene, maar we vinden ons toch wel een hele peer. We kloppen ons toch echt op de borst. Want als we ons vergelijken met anderen, dan zijn we wel veel beter. En we doen het, zeg maar, we maken het niet bekend, maar we vinden zelf van ons dat we toch echt fantastisch zijn. Dat we zo kunnen bidden, zo kunnen vasten en dat we zo kunnen geven. Als we ons vergelijken met iemand anders. En het derde is het motief dat we verlangen om God te eren en dat Hij het ons, en dat is heel bijzonder, en dan wil ik ook dadelijk op het laatst van de preek inzoomen, dat hij het ons zal gaan vergelden. Dat hij het ons vergeldt. En dan niet, zeg maar, in het verborgene, maar er staat dat hij het ons in het openbaar, zeg maar, zal vergelden. Het allereerste, door hoop door mensen gezien te worden. Weet je, in ieder mens, en ik merk het steeds weer opnieuw, is er een hunkering, ook in mezelf, dat mensen bevestigen. Dat er mensen, zeg maar, goedkeuring geven. En we zoeken eigenlijk, steeds weer op bevestiging. En het is goed als mensen je, zeg maar, bemoedigen. Als mensen je, zeg maar, eren. Maar dat kan op een dusdanige manier zijn, dat je dus de dingen die je doet, die doe je eigenlijk om eer te ontvangen. De dingen die je doet, die doe je eigenlijk om bevestigd te worden. En als dat het geval is, dan ben je op een heel smal pad. Waarom? Omdat je dus op een gegeven moment zie je eigenlijk dat het je kan belemmeren om de Heer Jezus te beleiden als je Heer en Verlosser. Dat het je kan belemmeren als je die eer zoekt van mensen, dat je dus in feite niet meer in de familie of op een werk of een vereniging ervoor durft uit te komen. En dat laat ik u zien. Dat ik dat, zeg maar, in Johannes 12, hoe ik dat bedoel. In Johannes 12, vers 42 en 43, dan zie je eigenlijk dat Jezus is rondgegaan en heeft heel veel wonderen gedaan. En veel mensen komen tot geloof. En zo staat het ook dat vele leiders tot geloof komen. En dan staat er, en toch geloofden ook vele van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. En weet je, dat is zo'n wortel die in ons, in ieder, je moet dat niet ver weg, dat is geen ver van je bedshow. Het is ontzettend belangrijk dat je echt ziet dat het niet hier alleen gaat om de fariseer. Want volgende week ga ik dan spreken over bidden. Maar het gaat ook over de fariseer in ons eigen hart. En dan zie je eigenlijk dat deze mensen, die hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. En deze manier van openbaar vertoon, die stelt Jezus aan de kaak. Weet je, dat als we gaan geven, dan staat er in dat gedeelte, is eigenlijk prachtig om te zien, dat er, hij zegt, er komen mensen, die roepen mensen bij elkaar, die zeg maar op een trompet spelen, en dan gaan die vooruit, ze spelen op een zeg maar een trompet, en ik kom dan daarachteraan om mijn gave te geven. Ik lees regelmatig preken van Spurgeon, dat is een bekend prediker uit de vorige eeuw. En hij zei het eigenlijk als zo. Hij beschreef een schijnheilige als volgt. In de ene hand een stuiver en in de andere hand een trompet. Hij zegt dat is eigenlijk de houding van een schijnheilige. Dat je wil laten zien, kijk eens, we spelen op de trompet en we laten mensen eigenlijk zien wat er eigenlijk, dat we willen, dat we, hoe goed dat we wel niet zijn. Wat we niet allemaal willen geven. En in dit gedeelte, daar zegt de Heer Jezus, dat is een schijnvertoning, daar wordt het woord genoemd hypocrisie. Dus van hypocriet komt dat in ons taal komt het voor. En het woord, dat wordt op twee manieren wordt dat gebruikt. Het eerste wordt het gebruikt voor een acteur, voor een toneelspeler. Een acteur die in een theater een masker opdoet en zich voordoet als iemand anders. Hij stelt iemand anders voor, hij draagt een masker. Maar dat is hier niet het gedeelte wat Jezus opdoelt, op deze betekenis. Want als iemand een masker draagt en je bent zeg maar in een theater, dan weet je dat die persoon, datgene wie hij speelt, wat de masker wat hij heeft opgezet, dat hij dat niet is. Maar de tweede betekenis, en daar gaat het hier over, dat is iemand die, zeg maar, een schijnheilig gedrag, iemand die op godsdienstig gebied doelbewust ervoor kiest om mensen te bedriegen. En weet je, we nemen dan iets wat heel veel waarde heeft in het christelijk leven, we nemen dan het geven, of het bidden, of het vasten, en dat is waar, dat heeft heel veel waarde. Maar wat hier dan gebeurt is, we gebruiken dit om applaus te ontvangen. Ik moet altijd lachen als ik ergens bij een kerk kom en dan zie je de eerste steen is gelegd door die en die en deze kerk is ook gebouwd doordat er door deze persoon heel veel gullegevers, zeg maar, dat die gul gegeven heeft. En het is natuurlijk goed dat mensen, zeg maar, geven. Maar dan is de eer al binnen. Dan is de eer, die is eigenlijk al binnen. En het bederf zit hierin, niet dat er zeg maar gegeven wordt, niet dat er gebeden of gevast wordt, maar eigenlijk zit het bederf hierin om zeg maar geprezen te worden. Dat wat Jezus hier aanspreekt is dat je het niet doet voor God uiteindelijk, maar je doet het door mensen gezien te worden. En dat is eigenlijk op veel gebieden zo. Of dat nu is met bidden, dat je in het openbaar bidt en denkt van kijk eens hoe goed dat ik uit de woorden kom, kijk eens hoe goed dat ik zeg maar mijn woordenschat is, dat kan ik toch hier in de gemeente echt tentoonspreiden, hoe goed dat ik zeg maar kan bidden, dat ik de mensen eens kan laten zien wat voor een geweldige intieme relatie dat ik met de Heer Jezus heb. Of dat iemand geweldig piano kan spelen. Of dat je de gave hebt om Gods woord uit te leggen. En dat je dan aan het vissen bent naar complimenten. Dat je dan denkt, hoe kan het nou dat niemand iets zegt hoe goed dat ik ben? Dat Piet, Klaas of Jan niet tegen me zegt, ja, dat heb je goed gedaan. Als dat het motief is, dan is het hypocriet, zegt de Heer Jezus. Dan heb je het applaus al gehad en dan mis je hetgene wat je anders nog zou kunnen krijgen. De tweede vorm is, die de Heer Jezus hier uitspreekt, is maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat vond ik een hele mooie. Dat vond ik echt een hele mooie. Laat je linkerhand niet weten wat je rechter eigenlijk doet. Dat is Matthäus 6, vers 3. Laat maar zien, Nathan. Maar als u een liefdegave geeft, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Normaal gesproken is de rechterhand is je handelende hand. De meeste mensen zijn rechts. En als je iets geeft, een gift geeft, dan doe je dat in de regel met de rechterhand. De rechterhand is eigenlijk de hand die handelt. En Jezus zegt, laat die linkerhand dat niet zien. Wat bedoelt hij dan niet mee? Het is eigenlijk als het ware, in de eerste instantie, het eerste doe je het voor de mensen. En als je de rechterhand geeft en de linker laat zien wat hij doet, dan is ons leven zo geraffineerd, dan zit de mens zo ontzettend geraffineerd in elkaar, dat we ons in het geheim eigenlijk feliciteren hoe goed dat we zijn. Dan doen we het in verborgene, dan doen we het anoniem, maar dan willen we eigenlijk weten dat de linkerhand weet wat de rechter doet, dat ik zelf me op de borst klop en vind me een hele peer. Dat wordt hier eigenlijk beschreven, dat we handen wrijvend eigenlijk door de gemeente gaan en eens kijken naar wat allemaal gegeven wordt en dan zeggen, nou, en ik ben toch echt de beste. Als er een lijst zou komen, als die gepubliceerd zou worden, dan zou ik bij de top 5 zitten. Zo goed ben ik. En weet je, dat is hetgene wat Jezus hier eigenlijk aanspreekt. Dat hij zegt van, als je eerstens moet je het niet doen om door mensen geprezen te worden, maar het tweede is ook dat je eigenlijk moet zeggen van Heer, ik wil niet dat mijn linkerhand weet wat mijn rechter doet. Ik ga me niet zelf op de schouder kloppen. En ik weet dat ik zelf zit vaak in een gevarenzone. Iedereen die op het podium staat, die zit in een gevarenzone. Want er zijn dan mensen die naar je toe komen en die zeggen, Miel, ik vond het een belangrijke preek. Ik vond dat je het goed hebt uitgelegd. Dat je het, ik kan er iets mee. Ik werd echt gezegend door God. En dat vind ik ook ontzettend bijzonder. Dan krijg ik mailtjes van mensen of mensen die zeg maar je aanspreken of opbellen. Maar wat ik me heb aangewend, dat is dat die eer, dat bijzondere, dat complimenten, moet je niet wegdoen. Moet je niet zeggen van, ja, had je niet hoeven te zeggen. Sommigen die zeggen van, we doen het niet zeggen, want dan loopt je zich naast de schoenen. Maar het is wel belangrijk dat we elkaar eren. Maar wat moet ermee gebeuren? Wat ermee moet gebeuren, dat is 's avonds, als ik dan voordat ik ga slapen, dan is het zo dat ik dan denk ik na wat er die dag is gebeurd. En dan is het zo dat ik de complimenten en de eer, die verzamel ik als het ware als een bos bloemen. Als een bos bloemen. En dan zeg ik, Heere God, ik kom nu voor u, dit is gezegd en ik wil u daarmee eren. Ik wil het u geven. En ik moet ontzettend opletten dat ik niet even een bloemetje eruit pak en toch op mijn revers zet. En dat is zo mooi als je zo komt bij de Heere God en je zegt, Heere God, ik heb het zeg maar van u gekregen en het behoort u toe. Want als je bidt of geeft of vast, dan moet dat zeg maar gekenmerkt worden door onbaatzuchtigheid, dat je jezelf opoffert, maar dat je God zoekt en hem zijn eer zoekt en niet jezelf feliciteert. Hoe hoog je dan al op de lat van de christelijke gewoontes of christelijke deugden zou al vertoeven. Dat is dat wat Jezus zegt, laat die linkerhand niet weten wat die rechter doet. Klop je niet zelf op de schouder. Vind je niet zo'n kerel. Doe het niet voor mensen, doe het niet voor jezelf. En het derde, dat is zo prachtig, dan legt hij eigenlijk uit hoe die zeg maar dan hoe het wel moet. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds, maar laat, als gij almoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat u almoes in het verborgene zij. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Sommigen hebben daar moeite mee. Er staat zelfs in de herziene statenvertaling, en dat wordt ook in de grondtekst wordt dat zo gezegd, dat God het in het openbaar zal vergelden. Dat het in het openbaar is. En weet u, we hebben soms moeite ermee als God ons wil in het openbaar wil vergelden. Ik heb lang nagedacht over die tekst in Johannes 12, vers 26, laat die maar zien, Nathan. Dat is de tweede tekst die daarna komt. En als iemand mij dient, zegt de Heer Jezus, zal de Vader hem eren. Ik heb daar lang mee geworsteld, met die tekst. Ik denk, o Heere God, hoe is het nu mogelijk dat als de dingen die ik heb gedaan, die ik voor u heb gedaan, dat u me daar in het openbaar dat in het openbaar gaat vergelden. Hoe is het nu mogelijk, Heer, dat als ik de Heer Jezus dien en ik weet wat hij zeg maar, voor mij gedaan heeft, dat u komt om mij te eren? Ik heb daarmee geworsteld, omdat ik daar een verkeerd beeld over had. Ook aan met het openbaar vergelden. Omdat het beeld wat we soms hebben, dat is dat we soms denken aan de prijsuitreiking. Weet je, dat je denkt van, kijk, ik heb de goede werken heb ik gedaan, ik heb ze voor God gedaan, ik heb ze voor hem geëerd, en nu is het zo dat God zal het me gaan vergelden, en dan hebben we een gedachte van een prijsuitreiking, dat ik een of andere zilveren beker zal krijgen. Maar het bijzondere is eigenlijk dat het daar niet om gaat. Ik vind het zo indrukwekkend dat God zegt dat hij het in het openbaar zal vergelden. En ik wil me daar echt ook naar uitstrekken. Ik wil de goede werken doen. En ik wil u zo dadelijk zeggen waarom dat ik door ga. Ik wil me uitstrekken om dingen te doen die God eren. Ik wil me uitstrekken in mijn leven om niet met hout of stro of stoppels zeg maar, te bouwen. Maar zoals in 1 Korinthe 3 dat zegt, met zilver en goud en edelstenen. Dat het daadwerkelijk zo overblijft. Dat ik me daarin zit en daar geef. En dat ik daar bid en me daarin zet. Dat ik zou zeggen van Heere God, dit is echt voor u. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat u het in het openbaar zult gaan vergelden. Nou, merk je dan, daar zit een spanning in. Maar ik ben zo gaan denken, omdat ik gezien heb wat daarmee gebeurt. Met de eer die God me geeft. Met het openbaar vergelden. We hebben namelijk in onze gemeente hebben we een 65-plus groep. En die heet De Jeugd van Toen. En we komen met hen samen en doen het boek Openbaringen, doen we bestuderen. En in Openbaring 4, daar staat iets heel bijzonders. Want wat staat daar, daar is eigenlijk, wordt er een tafereel beschreven, waarin de gemeente, die symbolisch wordt voorgesteld als de 24 oudste en de twee, drie dieren. De dieren die de heerlijkheid in de echt brengen. Dus daar wordt over oudsten en dieren gesproken. En als u dat bestudeert, dan ziet u in Openbaring 5 dat dat een vertegenwoordiging is van diegenen die met het bloed gekocht zijn. Dat is dus een vertegenwoordiging van de gemeente die daarvoor staat. Dat is eigenlijk de gemeente die is opgenomen en voor Gods troon staat. Wat gebeurt er op dat moment? Wat daar gebeurt, ik lees het met u in Openbaringen 4, vers 9 tot en met 11. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En nu komt het. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en voor u willen en door u wil bestaan zij en zijn geschapen. En weet u wat nu zo bijzonder is? Ik kan de boek Openbaring niet in notenbalk uitleggen, maar ik wil u iets laten zien. Die kronen die hier staan, dat is de eer die God u geeft voor de werken die u doet. De kronen die hij ons geeft om te eren, dat is hetgene wat je doet in naam van hem. Die kronen die hij u geeft, die zijn een loon voor diegenen die iets veel met Christus in zich dragen. En die loon is verschillend. Dat loon is verschillend, zoals ook de straf verschillend zal zijn. Daar zal ik eens ooit een preek over houden. Maar de straf en de loon is verschillend. Niet iedereen krijgt hetzelfde. En ik bid, ik strek me daar echt naar uit. Als ik dit gedeelte lees, toen moest ik ook echt, toen ik aan dit gedeelte kwam, toen heb ik in mijn tuinhuis heb ik geknield. Eigenlijk heb ik God echt gezocht en toen zei ik, Heer God, wilt u het zo maken in mijn leven, dat ik kronen mag ontvangen, samen met mijn broers en zussen. En dat ik zo voor die troon, dat magnifieke moment, als dat boek geopend wordt op die laatste dag, en daarin openbaar wordt, wat u in uw leven heeft meegedragen, wat nu echt zilver, goud en edelstenen zijn. En God u daarvoor in het openbaar vergeldt. Dat is zo indrukwekkend dat je dat mag ontvangen. Maar dat is geen prijsuitreiking. Dat mag je ontvangen. En dan komt dat moment dat je voor Christus komt. Hij die op de troon zit. Die alle macht en alle heerlijkheid en alles is waar we voor geschapen zijn. En dat je mag knielen en zegt, Heer, alsjeblieft. Alsjeblieft. En daar wil ik me naar uitstrekken. Weet je, dat is het loon waar de Heer Jezus hierover spreekt. Is het niet bijzonder dat als je nu kijkt naar die drie fases die jij eigenlijk aanspreekt. Dat je aan de ene kant doe je het voor mensen. Aan de andere kant doe je het voor jezelf. En wat hij hier openbaart is dat je ook, en dat is de hoogste vorm dat hij zegt, doe het voor de Vader. Want je zult een kroon ontvangen. En je zult voor de troon van de genade komen. In die heerlijkheid, in dat heiligdom. En dan breng je hem die het allemaal toekomt. Buig je neer en zegt, Heere Jezus, ik heb het voor u gedaan. Ik wil het u geven, want u alleen komt het toe. En daar wil ik me voor uitstrekken. Als ik die dingen dan kijk en hoe tijdelijk de dingen zijn, dat mensen je eren of dat je jezelf op de borst klopt. En je denkt dan, ik verspil dat. Ik wil dat niet verspillen. Ik wil het niet verspillen. Ik wil dan niet met lege handen komen. Ik zou me echt tranen met tuiten huilen. Als ik weet wat Jezus voor mij heeft gedaan. Want op zich is het zo, God heeft zich aan ons gegeven. Maar wij geven ons niet aan hem. Hij koopt ons. Dat is een groot verschil. Hij koopt ons. Met het bloed van zijn eigen. En doordat hij zeg maar ons gekocht heeft, kom ik met een hand vol met, en dan hoop ik, oh God, ik wil bij je komen en laat het me niet verspillen. Laat me dat moment niet verspillen als ik zo voor je troon mag komen met de gemeente en dat ik u iets mag geven. Ook al is het maar iets. En dat is het gedeelte wat Jezus hier wil uitleggen. Ik wil u echt graag zo vragen om een moment van stilte te nemen. En dat je gewoon eens nadenkt van, als het gaat over geven, is het hetgene wat u geeft, datgene wat u over heeft? Of is hetgene wat u geeft echt een gift van God en geeft u die in het begin van de maand? Dat je zegt, Heere God, dit is van u. Niet op het einde wat we nog over hebben. Nee, dit is voor u. En toets je motieven. Toets je motieven. Waarom geef je? Wat voor motief heb je? Laten we zo samen stil zijn. Vader, ook elke keer als ik zo in deze week zo worstel met deze boodschap en dan die parels ontdek, dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat we zo voor uw troon mogen knielen en zeggen, Heere God, toets onze harten. Vader, toets ons hart, zodat we niet het allerhoogste verspillen. Namelijk de eer en de heerlijkheid die we Jezus mogen brengen. Hier en straks voor de troon. Ik wil zo bidden voor diegenen die over geven weinig hebben gehoord. Dat ze zich daarin zullen verdiepen. Wat voor een grote genade het is om aan u te geven. We willen u zo bidden, Heer. Dat u ons ook echt toetst. Dat we de dingen die we doen, of het nu het geven is, het bidden is, of het vasten is. Of de talenten die u ons heeft gegeven, of de gaven die u ons heeft gegeven. Dat we het niet doen voor mensen, voor de eer van mensen. Of niet doen voor onszelf. Want dan hebben we eigenlijk het loon verspild. Omdat we niet voor uw heerlijkheid hebben gedaan. Heer, wil u zo met ons gaan als we deze week ingaan? Wil u de naprediker zijn van deze boodschap? Dan bidden we u zo tot eer en glorie van uw grote naam. Tot eer en glorie van Jezus, de Allerhoogste Heer. We prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.